Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 96. En daarvan de versen 6 en 9. Psalm 96, vers 6. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde voor zijn majesteit, leer voor zijn aangezicht te beven. En het negende, het juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. 6 en 9 van Psalm 96.
Thank you.
schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen daaruit het 25e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 46. Matteüs 25, vers 31 tot en met 46. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug, gelijk een paard weerstreven, of als een muil, door domheid voortgedreven, gebit en toon door mensenhand bestierd, beteugelen, het woest en redeloos gediert, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van onze algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. We lezen in Matteüs 25, vers 31 tot en met 46, zingen Psalm 32, vers 5 en doen belijdenis des geloofs.
En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegenden mijn vaders, beërft het koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die te linkerhand zijn: Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover.
Thank you.
ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het woord dat wij gelezen hebben is ook gegrond onze Heidelbergse catechismus, zoals dat ook verwoord wordt in zondag 21. Ik bedoel zondag 19 van de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 52. Zondag 19, vraag en antwoord 52. En daar lezen wij dit woord als volgt. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij heeft weggenomen tot een rechter uit de hemel verwacht. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Ik wil ook nog voorbeden doen voor mevrouw de Reus Lagendijk, die in het Parkzicht in Sliedrecht woont en die erg zwak is en wiens toestand steeds meer achteruit gaat. En we willen ook nog gedenken aan wat er deze week in de politiek wordt besproken, de overruiming van de winkelopeningstijden hier in Barendrecht. Laten wij samen de Heere zoeken. Heilig en rechtvaardig God, wij zoeken uw aangezicht in onze gebeden. En we hebben zojuist onze belijdenis gelezen, die zo gegrond is op uw eigen woord. Het woord dat ook nog eens klonk uit de mond van de hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus Christus. Hoe hij in die grote eschatologische rede over het eindgericht heeft gesproken. Die werkelijkheid waar uw woord zo vaak over spreekt. Over die grote en doorluchtige dag des Heren. Over die jongste dag. De dag waarop gij wederkomt, Heere Jezus, om te oordelen levenden en doden. En naar die dag zijn wij allemaal op weg. Allemaal op reis. Naar de rechterstoel. Heren, nu getuigt uw woord ervan dat er niemand is die leeft en die rechtvaardig is in dat gericht. Als zelfs ons eigen hart ons aan moet klagen. Heere, geef dat wij deze taal mogen kennen, herkennen of leren kennen. En dat voordat die grote dag er is en wij voor dat eindgericht zullen gesteld worden, wij hier in het gericht worden geplaatst. Want u zegt het toch in uw woord, dat u zo mensen voor u daagt en dat u zo gaat afhandelen. Komt en laat ons samen rechten. Dan zult u ons de zonde ordentelijk voor ogen stellen. Zo luidt ook een andere Bijbeltekst. En dan zien we dat ook in het leven van de Bijbelheiligen gebeuren. Hoe ze de zonden voor ogen zien zweven. Hoe u gaat overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Zodat zonde echt zonde wordt en schuld ook echt schuld. En dat u echt een rechter bent die we niet kunnen ontmoeten uit onszelf. En Heere, wij bidden u of dat u ons dat onontkoombaar op onze harten wilt binden. Dat als we voor eigen rekening leven, we om zullen komen in dat gericht. Dat we aan uw linkerkant worden geplaatst. En dat we op 1000 vragen geen antwoord zullen hebben. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar Heere, geef toch dat wij ook bij dat onderwijs van de catechismes de weg gewezen krijgen om getroost naar die dag te kunnen toeleven. Zo wordt het ook geformuleerd. Wat troost u de wederkomst van onze Heer Jezus Christus? Niet een dogmatisch stuk dat beredeneerd wordt, maar alleen vanuit het waarachtige geloof kan worden beleefd. Vanuit die enige troost waarmee de catechismus begint. In leven en sterven, naar ziel en lichaam beide. Dat ik niet meer voor eigen rekening sta, maar dat ik voor rekening mag staan voor Jezus Christus, die mij met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Heere, geef dat de dingen zoals ons die in het woord worden aangereikt, ook in alle verschrikking die dat oproept, en ook de woorden die de catechismus dan ook uit uw woord naspreekt, dat wij beseffen dat een prediker geen keuze heeft in welke woorden hij kiest, in welke onderwerpen hij behandelt. Dat ook wij geen keuze hebben in welke onderwerpen wij willen horen of willen lezen. Maar dat wij beseffen dat het beter is om ons te onderwerpen aan die woorden. En om te vluchten tot hem die gij gezonden hebt. En door wie het mogelijk is dat u tegen ons zegt, al waren dan uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden gelijk de sneeuw. Door het geloof in hem die gij gezonden hebt, wiens bloed reinigt van alle zonden. Om hem te leren kennen, als die goede herder zijn stem te mogen herkennen. Hem te mogen kennen in al die gangen die hij gegaan is. Van lijden tot heerlijkheid. Van kribben naar kruis. En van het kruis naar de kroon. Opdat we geen vreemde God zullen ontmoeten. Geen vreemde zaligmaker, geen vreemde rechter. Maar even dezelfde, zoals de catechismus dat zegt, als die in het gericht Gods voor mij is geweest. Heere, wat is het noodzakelijk dat wij dat leren beoefenen. Dat waarachtige geloof in hem die gij gezonden hebt. Met minder kan het toch niet toe. We kunnen het niet doen met wat gevoeligheden. We kunnen het toch niet doen met wat ernst en wat ijver. We hebben een borg nodig voor onze ziel. We hebben een God nodig voor ons hart. En wil het echt getroost kunnen zijn, dan zullen we toch ook met bewustheid in ons hart, in ons geweten, iets moeten kennen van die schuldovernemende borg. Heere, wilt u ons daarin leiden? We zijn zo afhankelijk van u, van de bediening van uw geest, die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Maar Heere, u hebt er toch ook de weg bij aangewezen hoe wij daar nu deel aan kunnen krijgen. De weg van het gebed, van het smeken, van het komen met smeken en geween. Met de koorden der veroordeling op onze hals. O God, wees mij de zondaar genadig. Om het dan een beginsel te mogen ervaren dat u zulken rechtvaardigt door het geloof en uit genade alleen. Zegent u de prediking in onze harten, Heere. Geef dat de schrik des Heren, de prediking, de verkondiging. Dat die schrik des Heren de prediker mag bewegen, mensen mag bewegen tot het geloof. Maar dat ook de liefde van Christus mag dringen. Want u bent toch niet gekomen, Heere Jezus, om mensen te verderven, maar om ze te behouden. En geef daarom, Heere, dat wij in dit heden der genade die goede keuze mogen doen. En u de Heere Jezus Christus mogen toevallen en aanbidden. Wilt u ons zo nabij zijn, ons helpen in spreken en luisteren. En het heiligen in onze harten. Bewaar ons voor ongeloof, bewaar ons voor onverschilligheid, voor goddeloosheid. Bewaar ons voor valse leidelijkheid. Maar geef ons een aangebonden gebedsleven aan uw genadetroon. We bidden u, Heere, of dat u ook in de gemeente uw genade in alle omstandigheden wilt betonen. In het bijzonder bidden we u voor zuster De Reus, Lagendijk, die op zeer hoge leeftijd is gekomen en door de ziekte van Alzheimer geen besef meer heeft van haar omgeving of wie ze is. Wat is het aangrijpend, Heer, ook voor de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, om te zien hoe een mens die hen zo lief is, zo wordt afgebroken. En nu haar levenseinde zo dichterbij komt en nu voeding en medicijnen is gestopt en nu ze steeds zwakker wordt, nu ze voor de poorten van de eeuwigheid ligt, Heere, ontfermt u zich over haar. Als er voor mensen niet meer te bereiken is, dan staat het u toch niet in de weg. U staat nooit voor een dichte deur. Maar u hebt toegang tot die plaatsen waar een mens ook nooit de toegang toe heeft, namelijk tot het hart. Wilt u haar dan zo nabij zijn, ook bij het naderen van de dood en uitkomsten geven tegen die dood? Gedenk aan de kinderen die er omheen staan. Geef ze krachten, Heer, ook in de komende dagen en weken. We weten niet hoe lang dat ze nog leven zal. En wilt u geven, Heere, dat ze mogen bemerken dat u ook in de ouderdom nog uw genade wilt schenken. En in haar bidden we u voor al diegenen die in dat opzicht aan het levenseinde komen, voor wie de troon, de rechterstoel zo dichtbij is, Heere, dat ze en wij allen voorbereid zullen zijn op de ontmoeting met u. Wij bidden u, Heere, om de voortgang van uw koninkrijk, de uitbreiding van het koninkrijk, om de komst van het koninkrijk in de harten, in de gemeenten, in de kerken, in deze wereld. Het ziet er toch allemaal niet zo naar uit, Heere, dat dat koninkrijk het gewonnen heeft. Want we horen het ook weer in de politiek hier in Barendrecht. Men gaat door op dat pad van de godsvervreemding en van het overtreden van uw wetten en van het schenden van de dag des Heren. Als ook hier de plannen nog weer verder uitgebreid worden om de winkels open te stellen, Heren, wilt u onze zonden genade vergeven? Leer ons als kerken ook in de breuk te gaan staan van het volk. En dat we ons niet hoogmoedig erboven verheffen, maar dat we beseffen dat wij allen schuldig zijn, medeschuldig aan de geestelijke teloorgang van ons volk. En wij zien eigenlijk helemaal geen ruimte, geen mogelijkheden meer dat dit nog veranderd kan worden. Kunnen wij eigenlijk nog wel bidden in deze omstandigheden als we weinig of geen geloof hebben dat u nog kunt ingrijpen? Maar Heere, wilt u dan maar boven bidden en boven denken doen wat geen mens meer vermag te doen? En ons arme heidense volk, dat steeds dieper wegzinkt in dat heidendom, toch door een machtige arm tegenhouden. En geef dat uw koninkrijk van recht en van gerechtigheid, van genade, van barmhartigheid op doorbraak breken mag. En niet alleen onder ons, maar in heel deze wereld die toch gekenmerkt wordt door onrecht, door terreur, door oorlog, door sportverdwazing, door broden, door spelen. Wat is de wereld ver weg? Als we ons een klein beetje verdiepen in de wellusten des vleeses, in alle begeerlijkheden, in alles wat maar denkbaar is, waar de wereld zich bij u vandaan zondigt. Heere, wilt u in genade aan deze wereld gedenken, die door u geschapen is en die gij naar uw eigen woord toch ook lief hebt. Wilt u nog in gunst van boven op ons neerzien, ons onze zonden niet toerekenen nog gedenken, maar in de toorn aan u ontfermen wil gedenken. En wil onze gebeden zo horen, Heere, ook voor onze overheden die over ons gesteld zijn en die zo vaak het volk voorgaan in het afwijken van uw wetten en geboden. Ontfermt u zich, Heere, allen die op zulke belangrijke posten zijn, en geef dat ook zij die vanuit de norm van dat woord in de politiek mogen arbeiden, in de gelegenheid en de vrijmoedigheid mogen krijgen om dat woord te laten horen in de vergaderzalen. Heere, zo zijn onze ogen op u. We kunnen niet wijzen op iets in onszelf waarom u zich over ons zou ontfermen. Maar u neemt altijd redenen uit uzelf, Heere. Gedenk dan aan uw eer, aan uw macht, aan uw majesteit, aan uw Zoon, aan uw woord, aan uw beloften. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 7. Psalm 7, vers 4, 5 en 9. Psalm 7, vers 4. Zo zullen zich gehele scharen van volken om u heen vergaren. Beklim dan boven dit gewoel uw hemeltroon, uw rechterstoel. Het vijfde: laat toch het kwader goddelozen een einde nemen. Straf de bozen, maar sterk uw volk dat hulp behoeft. En het negende: ik zal het eeuwige wezen prijzen, zijn recht de schuldige eer bewijzen, en zingen zal er hoogste lof met psalmen tot in het hemelhof. 4, 5 en 9 van Psalm 7, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we op Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Wat er verder volgt uit het 12e vers van Psalm 73, wat we zingen na de prediking. Geliefde gemeente, jonge mensen, bid u wel eens om de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zoals we dat meerdere keren in de Bijbel aantreffen, kom Heer Jezus, ja kom haastelijk. Bidden we daar wel eens om? Misschien zegt iemand, nee, daar bid ik nooit om. Want ik ben onbekeerd. En hoe kan ik nou bidden om de wederkomst van Christus als ik hem niet ken? Of iemand die zegt, maar mijn kinderen zijn onbekeerd. Of mijn kleinkinderen moeten nog bekeerd worden. Hoe kan ik bidden om de wederkomst van Christus om te oordelen als mijn kinderen en kleinkinderen nog onbekeerd zijn? Of een jonge man of een jonge vrouw die zegt, ja, maar ik wil helemaal niet dat er een einde komt aan deze wereld en aan mijn leven, want ik wil nog graag werken en ik wil graag leven, ik wil graag trouwen. We hebben zoveel plannen voor de toekomst. Ik bid niet om de wederkomst. En zo kunnen er allerlei motieven zijn waarom dit gebed dat in de Bijbel nog zo vaak gebeden wordt, wordt nagelaten. Ook in het leven van hen die genade kennen. En dat kan zijn omdat er inderdaad wel mensen zijn in de christenheid die dat nogal eens bidden. Kom Heer Jezus. Maar naar onze inzichten doen ze dat oppervlakkig. He, zoals de dwaze maagden, die meisjes in de gelijkenis ook wel uitzagen naar de komst van de bruidegom. Maar ze hadden bedrogen. En van de weeromstuit, als reactie daarop bidden we dat dan maar niet. Want het kan zo oppervlakkig klinken. Of wat ook mogelijk is, dat een kind van God slordig leeft. Zonden aan de hand houdt. Niet in de vrezen des Heren is, maar verachtend is in de genade. Bang is dat hij of zij nog een huichelaar zal blijken te zijn. En dan wordt het ook niet gebeden, want dan komt het er toch maar op aan als ik voor de rechterstoel van Christus word gesteld. Niet meer bidden dan, dat gebed, kom Heere Jezus. En het er ook maar niet over hebben, over de wederkomst. Nou gemeente, dat zal natuurlijk niet helpen. Of wij dat gebed nu bidden of niet, de Heer Jezus komt toch. Hij komt. En hij komt om de aarde te richten. En niets zal hem kunnen weerhouden. Ook niet de biddeloosheid. Of wat het ook is. Maar de catechismus die wil ons voorgaan in de wijze waarop wij naar die dag kunnen toeleven. Hoe wij die wederkomst alleen kunnen beleven en naar kunnen uitzien. En dat zien we ook in de vraagstelling in vraag 52. Er staat niet wat weet je daar nou van te vertellen van de wederkomst om te oordelen de levenden en de doden. Wat denk je daar nu van? Nee, wat troost u de wederkomst van Christus? Dat is echt weer een woord uit de catechismus. Dat zoekt het hart. Wat is nou je enige troost? Wat is je hoop? Wat is je uitzien? Wat troost u de wederkomst van Christus? Nou, aan de hand van deze vragen, dit antwoord, willen wij op drie gedachten ingaan. Het gaat dus over de rechter uit de hemel. Het staat halverwege dit antwoord. Een rechter uit de hemel. Eerste gedachte is die wordt verwacht. Dat is het woord wat hier ook staat, dat ik een rechter uit de hemel verwacht. Ten tweede, die rechter uit de hemel, die wordt ook gevreesd, of misschien moeten we zeggen, die moet worden gevreesd, want er staat toch een vreselijk woord hier, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Dat is vreselijk. Hij moet worden gevreesd, die rechter uit de hemel. Maar ten derde ook, die rechter uit de hemel, die zal worden verheerlijkt. Die mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Hij wordt verheerlijkt. Dus die rechter uit de hemel, die wordt verwacht. Die wordt gevreesd of zal moeten worden gevreesd. En die ook zal worden verheerlijkt. In onze 12 artikelen, gemeente, wordt dus niet alleen beleden dat de Heer Jezus Christus ten hemel is gevaren, zoals we de vorige keer hebben gezien, maar dat hij ook uit die hemel weder zal komen, naar het woord van de engelen aan de discipelen, die ook hebben gezegd, deze Jezus die gij alzo hebt zien heenvaren, zal wederkomen. Hij zal wederkomen met de wolken des hemels, op de jongste dag, of zoals hij in het Oude Testament vaak genoemd wordt, de grote en doorluchtige dag des Heren. En over die wederkomst, daar valt wel iets over te zeggen, maar daar valt niet alles over te zeggen. We weten uit de schriften dat die wederkomst plaats zal vinden. Dat is door de Heer Jezus zelf aangekondigd. Paulus heeft het erover, ook tegenover de Grieken op de Areopagus, dat God een man heeft verordineerd en een dag heeft gesteld waarop hij de wereld zal oordelen. Maar wanneer dat zal zijn, dat is verborgen. Zo heeft de Heer Jezus ook zelf gezegd. Dat weten de engelen in de hemelen niet. Hij zegt dat het alleen mijn Vader. Hij in zijn menselijke natuur wist dat ook niet. Dat weet alleen de Vader wanneer die grote, die jongste, die oordeelsdag er zal zijn. Maar de rechter uit de hemel, die komt. En er is een dag waarop hij op zijn rechterstoel zal zitten en het oordeel zal uitspreken over levenden en doden. En gemeente, dat is allereerst iets om van te schrikken. Als we tenminste de psalmen lezen waarin gezegd wordt, niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Als u in het recht wilt treden, o Heere, gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Dat besef, dat zien we door heel de psalmen heen. Dus we kunnen niet bestaan voor Gods heilige aangezicht. Hoe kan het dan dat de catechismus spreekt over troost als het gaat over deze dag? Wat troost u die wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dan wordt het antwoord gegeven. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek uit van mij weggenomen heeft tot een rechter uit de hemel verwacht. En daar hebt u het. Alleen zo kan er getroost aan die wederkomst gedacht worden. Als ik hem in het oog mag hebben, die in mijn plaats in het gericht van God zich heeft gesteld. Die in mijn plaats de toorn van God over de zonde gedragen heeft. De schuld van de zonde betaald heeft en de straf voor de zonde gedragen heeft. Alleen als ik hem mag kennen. Als ik Christus mag kennen. Als ik hem door het geloof heb ontmoet. En de toevlucht tot hem heb leren nemen. Als ik in hem ben ingelijfd. Dan alleen kan ik getroost aan de wederkomst denken. En hoe komt dat dan dat ook in het leven van hen die genade kennen zo weinig gebeden wordt om de wederkomst? Ik spreek nu even generaliserend. Hoe kan dat dat er met angst soms aan de wederkomst gedacht wordt, ook in het leven van hen die genade kennen? Wel, dat is omdat mensen zo geneigd zijn om het oog in zichzelf te slaan. En te zien wat er in hun hart leeft en wat er in hun leven gepasseerd is. En op al die zonden die er zijn en geweest zijn. En op dat boze hart. En als daarop gezien wordt, dan kun je onmogelijk met troost aan de wederkomst, aan de rechterstoel denken. Dat kan alleen maar als we door het waarachtige geloof dat door de geest gewerkt wordt, het oog buiten onszelf slaan in hem die gekomen is. Zoals de catechismus dat ook zegt, in mijn plaats voor Gods gericht gesteld is. En al de vloek van mij weggenomen heeft. Om getroost aan de wederkomst te kunnen denken, moeten we een geloofsoog op Christus hebben leren slaan. Hem hebben zien gaan in zijn vernedering. Met name in die periode dat hij voor het gericht van God gesteld werd. Dan hebben we hem met ogen des geloofs voor de Joodse raad zien staan. En met ogen des geloofs voor Pontius Pilatus in het gericht zien staan. En dan zeggen we met Jacobus Revius: tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Zijn ook de Romeinse krijgskluin niet die dit allemaal hebben gedaan. Nee, dit is al geschied vanwege mijn zonde. Dat hij in mijn plaats aan dat kruis heeft gehangen, in het gericht van God veroordeeld is. De straf heeft gedragen, de toren Gods, waaronder ik eeuwig zou moeten verzinken, in zijn lichaam en het hout heeft gedragen. Alleen zo, en ik kan het maar aanstippen, gemeente, omdat het een vrij vol antwoord is, maar alleen zo is het mogelijk, ziende op hem, ziende op hem die zich in het gericht van God voor mij heeft gesteld en mijn vloek heeft gedragen. Als ik door het geloof op hem mag zien, dan alleen begin ik iets te verstaan van wat het antwoord zegt, dat ik dan getroost aan de wederkomst kan denken. En zo alleen kan het zijn dat ik hem ook ga verwachten. Dus niet alleen dat ik er getroost aan ga denken, maar dat ik het ook ga verwachten. Dat ik er naar uit ga zien. En want verwachting, dat, we kennen dat woord natuurlijk in relatie tot een blijde verwachting. Als je een kindje mag verwachten, dan zie je naar uit. Als je een afspraakje hebt met je vriend of je vriendin, dan zie je naar uit, dat verwacht je. En zo mag een christen die getroost wordt door dat plaatsvervangende werk van Christus hem verwachten. Gods kerk is altijd een verwachtende kerk geweest. In het Oude Testament zie je teksten als Jesaja 61. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Deze God is onze God. We hebben hem verwacht. Of in het Nieuwe Testament, met name in Openbaringen, waar de bruid en de geest tezamen in het gebed zijn: kom, Heere Jezus. Ja, kom, haastiglijk. Dat kan alleen ziende op hem die in het gericht van God is geweest. Ziende op Christus, terwijl hij voor de hemelse rechter stond. Tot zonde is gemaakt en de zonde der wereld heeft weggedragen. En dan staat er nog iets bij, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden Met opgerichte hoofden. Dus niet al zuchtend en niet al klagend. Niet al kermend en al steunend. Natuurlijk is er bij tijden reden ook voor Gods kerk om te klagen. Profeet Jeremia zegt, wat klaagt een levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonde. Maar hier staat met opgerichte hoofden. En waar heeft dat mee te maken? Nou, dat heeft te maken met die woorden die er dan volgen. Even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij heeft weggenomen tot een rechter uit de hemel verwacht. Even dezelfde. Er is herkenning. Als hij komt om te oordelen en Gods kind mag dan met zijn ogen hem zien, dan herkennen ze hem. Want hij is, zoals hij dat zelf zegt, die goede herder. Wiens stem ze hebben leren kennen. Die ze hebben leren volgen. Ze herkennen hem aan de tekenen die hij draagt. Van dat gericht van God. En van de vloek. De tekenen die hem toegebracht zijn aan het kruishout van Golgotha. Waar hij die vervloekte dood stierf. Waar zijn handen werden doorboord. Als hij zijn handen laat zien, dan herkennen ze die tekenen. Als de tekenen van de vloek die hij gedragen heeft. Zijn rug die open geploegd is door de geeselslagen. Het gezegende hoofd. Dat de tekenen nog draagt van de doornenkroon. Ze kennen hem, ze herkennen hem aan zijn stem. Aan de tekenen van dat gericht van God. Waaronder hij is gegaan. De vloek die hij gedragen heeft. En hoe hebben ze dat geleerd? Hem te kennen, hem te volgen. En hem te beminnen als de schoonste vorst. Gij zijt de schoonste onder de mensenkinderen. Nou, ze hebben dat geleerd als een arme en een verloren zondaar. Ze hebben dat geleerd toen zij in het gericht voor God gesteld werden. En toen dat woord klonk, met die tekst uit Jesaja of met een ander woord, komt en laat ons samen rechten. Het zijn mensen die in meer of mindere mate kennis hebben gekregen aan het rechterlijke in God en in zijn woord. Die door de Heilige Geest werden overtuigd van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En die net als David in zijn psalmen dat ook voor Gods aangezicht hebben beleden. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaardagen, niet voor die rechterstoeldagen. Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart om aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Mogen wij daar iets van kennen, gemeente? En ik zeg wel meer, daar leggen we geen duimstok naast, daar leggen we geen weegschaal onder. Dat laten we maar aan de Heere over de trap en de maten, maar er zal iets van gekend moeten worden. Dat schuld schuld wordt. Dat zonde zonde wordt. Dat Gods recht gekend wordt. En dat we net als Maarten Luther leren zeggen, Heer, u hebt gelijk. God rechtvaardig. Uw doen is rein. Uw vonnis is rechtvaardig. Ik kan voor u niet bestaan. Het volk dat hier aan het woord is, gemeente, dat is in het gericht geweest, in hun hart, in hun geweten. Er kan een hele weg aan vooraf gegaan zijn in het geestelijke leven. Maar ik geloof dat de Heere hier naartoe werkt. Dat er een moment komt dat je beseft, ik moet God ontmoeten. En waarmee kan ik God nou ontmoeten? Nou, niet met de offers die ik breng. En niet met de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Niet met alle gevoeligheden, al zijn ze nog zo geestelijk en door de geest gewerkt. Maar mijn beste werken en mijn dierbaarste tranen en mijn innigste gebeden, ze zijn met zonde bevlekt. Mijn gerechtigheden, de beste dingen die ik ooit gedaan heb, ze zijn als een wegwerpelijk kleed. Dat je naakt voor God staat, in je schuld en in je zonde. En dat je niks anders overhoudt dan alleen dat gebed van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar toch genadig. In dat gericht waarin God rekenschap afeist. Waarin God samen met de mens, met z'n tweeën, gaat rechten. Maar als in die weg het oog mag geslagen worden op hem, die op Gabbata en op Golgotha onder dat gericht van God is gegaan. En als we hem bijvoorbeeld met de woorden uit het formulier voor het avondmaal hebben horen zeggen: ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als we met het oog des geloofs op hem mogen zien en op zijn bloedwonden, dan ligt daar, zo zegt de Nederlandse geloofbelijdenis, veel vertroosting in. Als we daarin mogen schuilen, ons mogen bergen in hem, in die burcht, in die toevlucht die God gegeven heeft. En ook daarin is weer trap en mate verschillend, gemeente. Er is een klein geloof, er is een zwak geloof, er is een groot geloof, er is een sterk geloof. Maar dat maakt alleen maar iets uit voor de zekerheid waarmee ik dat beleef. Maar al is het dat kruimeltje geloof en is het slechts dat ene woordje wat in mijn ziel valt. Maar als ik hem mag zien in dat gericht en ik mag met toepassing voor mezelf zeggen: en daar staat hij voor mij. Dan gaan we iets begrijpen van wat de catechismus ons hier bedoelt te zeggen. En dat God zo rechtvaardig is, dat hij dan de zonde niet tweemaal straft. Dat hoort ook bij de rechtvaardigheid van God. Wij denken, Gods rechtvaardigheid, dat is zijn straffende gerechtigheid. Maar God is ook zo rechtvaardig dat als hij ziet dat een mens door het geloof toevlucht neemt tot Christus, zich verschuilt in die bloedwonden, dan is de straf gedragen, dan is de schuld betaald, dan doet God de schuld van dat volk uit zijn boek weg. Dan werpt hij die, zoals Micha dat zegt, in de diepten der zee. En als dat door het geloof mag worden gezien, dan begint ook iets van die troost zich te ontwikkelen in het hart. Als we aan die grote, die doorluchtige, die oordeelsdag gaan denken. Het is even dezelfde. Ik zal geen onbekende rechter ontmoeten. Ik heb hem met ogen des geloofs gezien. Zien kruipen in Gethsemane. Zien staan in Gabbata en zien hangen op Golgotha. Zo en zo alleen, gemeente, kan er getroost, met troost worden gedacht aan de wederkomst. Maar als dat ontbreekt, als we niets kennen van die enige troost en van het bloed van de gekruisigde, als we voor eigen rekening leven, als het geloofsleven ons vreemd is, dan laat de schrift er ons ook niets, geen misverstand over bestaan wat dan de verwachting is. En hebben we dat gehoord uit de mond van de hoogste profeet en leraar, die toch heel duidelijk gesproken heeft in die grote eschatologische reden, de reden over het laatste der dingen, over het eindgericht, dat er twee soorten mensen zijn. Zoals dat ook in de catechismus wordt verwoord. Mensen die voor rekening van Christus staan, wie schuld door hem betaald is en wie straf door hem gedragen is, of mensen die voor eigen rekening staan en die niet hebben gewild, op een vrome of een goddeloze wijze, dat Christus koning over hen zou zijn. En dan verwoordt de catechismus dat als volgt. die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Dus die rechter uit de hemel, die wordt verwacht, maar die wordt ook, althans die moet worden gevreesd, want die zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Nou, als je daar eens even over nadenkt, over deze woorden. Ik hoop niet dat we ooit wennen zullen, gemeente, aan dit soort vreselijke taal. En dan bedoel ik dat met de uitleg van het woord vreselijk, dat dat te vrezen is. En als je dat zo even leest, dan kan de eerste gedachte zijn die bij mij wel eens zo geleefd heeft, van dit is toch wel een heel hard woord. Hoe kun je nou getroost zijn? En dan denken, oh, dan zal God mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Dat is toch niet iets waar je mee getroost wordt? Hoe kun je nou getroost zijn als het gaat om de verdoemenis van andere mensen? Is dat nou geen hard woord? Ik sprak eens een vrouw in een asielzoekerscentrum. Een vrouw uit Sierra Leone. En die had meegemaakt, dat waren christenen, die had meegemaakt dat moslimmilities het dorp waarin zij woonde hadden overvallen. En ze had voor haar ogen haar man en een van haar kinderen vermoord zien worden. En zij kon niet meer voor recht zorgen. Er werd in dat land ook geen recht gedaan. Die mensen die dat gedaan hadden gingen vrij uit. Die waren onbekend. Niemand wist wie dat gedaan had. Maar die vrouw die zei, en dan wees op de wederkomst, en ze zei het met dat Afrikaanse accent, "He will make things right," zei ze. Hij zal de dingen recht maken. Zij moest het recht, de moord op haar man en haar kind, aan God, aan de hemelse rechter overlaten. Hij zal recht doen, zo was haar troost. Toen begreep ik iets van wat de catechismus dan hier ook zegt. Als wij niet voor recht kunnen zorgen, het gaat ook in dit antwoord over de vervolging, dat ik in alle droefenis en vervolging. Dus dat is geschreven door mensen die wisten van de martelaren en van de vervolgde kerk. En al dat woeden uit de hel. En al diegenen die door de hel worden ingezet om de kerk van God te vervolgen en te doden. God zal recht doen. En dan kom je een beetje in de richting van wat hier staat. En dan moeten we het ook goed lezen. Er staat niet zozeer die al mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar die zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Zijn allereerst de vijanden van God. En je treft hier de taal aan die we bijvoorbeeld ook in Psalm 139 aantreffen. Zou ik niet haten, heren, die u haten? Dan gaat het niet zozeer om dat je mensen haat. Het is ook geen wraakwoord wat we hier lezen. Dan zal God zich wreken, of dan word ik gewroken. Maar het gaat erom dat hier iemand aan het woord is die ziet, God heeft vijanden. Die goede, die goeddoende God. Die al zo lief de wereld heeft gehad. Die niet gekomen is om de wereld te verderven, maar om ze te behouden. En die een wereld aantreft die in het boze ligt. En die opstaat tegen God en tegen zijn gezalfde. En die zegt, laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Onderdanen van de mensenmoordenaar van de beginnen, de grote tegenstander van God. Die onoverwinnelijk soms lijken. De duivel en zijn ganse rijk. De wereld en zijn begeerlijkheden. Die soms zo in vlees en bloed kunnen verschijnen. En die voor Gods kinderen zo vaak tot last zijn. Dat lichaam der zonde en des doods, dat is ook een vijand. Het gaat om die doodvijanden. De duivel, de wereld en het eigen boze vlees. Dat ik daar eens van verlost zal worden. Dat er een einde zal komen aan hun heerschappij. Dat God dus eindelijk recht zal doen. Dat Hij eens eindelijk zal overwinnen. En daar horen inderdaad ook die brute goddeloze vijanden bij, zoals Nero en Boko Haram en noem alle machten en krachten maar op die soms met bloedige vervolging Gods kerk ten onder wil brengen. God zal recht doen, zo zei die vrouw met tranen in haar ogen, die vrouw uit Sierra Leone. En ze dacht aan haar man en aan haar kind. God zal recht doen. Zo dacht ook Paulus toen hij dacht aan het lichaam der zonde en des doods. Wanneer zal ik verlost worden? Maar dan moeten het gemeente wel vijanden zijn. Terwijl dat in heel veel gevallen toch niet zo is. De wereld is dat echt onze vijand. Zo vaak wordt de wereld gekoesterd, wordt toegelaten in het leven, zo vaak wordt het vlees gekoesterd in plaats van gekruisigd. Dan is dit een verschrikkelijk woord natuurlijk. Maar als je er nou echt de vijandschap in voelt, dat het vijandschap is tegen God, dat je vlees vijandschap bedenkt tegen God. Oh, wat krijg je dan? Een hekel aan dat boze vlees. Stond dus met een oude man bij het graf van zijn broer en een enkele week later zou hij zelf ook overlijden. En die man, terwijl we de kist neerlieten in het graf, zei die oude man, een kind van God, daar hoort dat vlees. En hij wist dat hij zelf zou gaan sterven. Hij was er zo mee eens. Daar hoort dat vlees, zo zei hij. Hij begeerde ervan verlost te zijn. Wat voor hem een lichaam der zonde en des doods was geworden. Wat vijandschap bedacht tegen God. Wie zal mij daarvan verlossen? Maar dat woord, gemeente, de eeuwige verdoemenis. Dat is een vreselijk woord. Het is een vreselijke werkelijkheid ook. En ik zou het niet eens durven zeggen, gemeente, denkt de catechismus zou het ook niet hebben gezegd. Als de schrift zelf ons dat niet had gezegd. Een catechismus, de belijdenis, dat doet niet anders dan Gods woord naspreken. En een prediker kan ook niet anders dan de belijdenis en ook het woord naspreken met de woorden die God ingeeft om te spreken. En natuurlijk kunnen we proberen, dat wordt ook gedaan, om aan deze vreselijke werkelijkheid wat af te doen en het met andere woorden te zeggen, zodat het minder erg klinkt, maar daar zijn we niet mee geholpen. Het is de werkelijkheid. Er is een eeuwige verdoemenis, een plaats waar de wening is en de knersing der tanden. En geen profeet en geen apostel heeft zo gewaarschuwd dan juist de Heer Jezus Christus zelf. En dat heeft ons wat te zeggen. Hij op wiens lippen genade is uitgestort. Hij die innerlijk met ontferming bewogen was. Hij die door, en ik bedoel dat niet badinerend, maar door de lichte godsdienst zo vaak wordt ingeschakeld. Een lieve Jezus. Maar het zijn uit de lippen van deze Jezus waaruit Matteüs 25 kwam. Die ook gesproken heeft over die mensen aan de linkerhand. En die weg werden gestuurd. Gaat weg van mij. Alle gij die de ongerechtigheid werkt. Deze zullen gaan. Zo zegt Jezus. In de eeuwige pijn. eeuwige verdoemenis. Maar gemeente, ik kan dat ook alleen maar preken. Omdat ik daartegenover u mag en moet zeggen. En u is er geen verdoemenis. Voor diegenen die in Christus Jezus zijn. U hoeft niet verloren te gaan. Zalig worden, gemeente, is echt niet onmogelijk. De Heer laat het niet voor niks verkondigen. En hij zegt het in Psalm 32, laat toch zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Keer toch weder, bekeert u toch. De Heer wil niet dat er enige verloren gaan. Hij stelt deze dag nog uit, zo zegt de apostel Petrus. En dat is uit zijn langmoedigheid. Hij vertraagt de belofte niet. Maar omdat hij niet wil dat er enige verloren gaan, zo is hij langmoedig. Stelt hij die dag nog uit. En laat hij het de mensen verkondigen. Waarom zou je sterven? Keer toch weder tot mij. Hoor aandachtelijk en je ziel zal leven. Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Ik heb geen lust in de dood van de vijanden. Maar daarin heb ik lust dat vijanden met God worden verzoend. Door de dood mijn zoons. En daarom, nu het nog het heden is der genade. Er is troost. Als wij denken aan de dag van de wederkomst. Ziende met ogen des geloofs. Op hem die in het gericht gegaan is. En dan wordt die dag een dag van heerlijkheid en van blijdschap, zo staat er. Mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid zal nemen. Ik vroeg net of dat dit geen hard woord is, de eeuwige verdoemenis. Nu vraag ik, is dit geen hoogmoedig woord? Mij met alle uitverkorenen. Is dat geen zelfgenoegzaam farisees woord? Ik ben uitverkorene. Een soort hoogmoed die dan klinkt. Zoals de Joden dat deden. Wij het uitverkoren volk. Wij zijn Abrahams zaad. Nee, gemeente, zo moet u het niet lezen. Geen uiting van zelfgenoegzaamheid en van hoogmoed. Dit woord dat slaat juist alle hoogmoed weg. Dit woord dat neemt juist alle zelfgenoegzaamheid weg, als hier zou staan alle kerkmensen. Of zelfs alle bekeerde mensen. Alle vrome mensen, dan zou daar nog iets van zelfgenoegzaamheid in mee kunnen gaan klinken. Maar nu het woord uitverkoren, dat doet de catechismus trouwens maar heel weinig. Hè? 2 keer komt het in de catechismus voor. Hier in zondag 19 en dan straks in zondag 21. Maar verder spreekt de catechismus er eigenlijk niet over. In tegenstelling tot de Dordtse leerregels. Maar de catechismus heeft het niet zo heel vaak over de uitverkorenen of over de uitverkiezen. Maar als ze het erover hebben, dan is het juist om daarmee het genadekarakter van het heil van de zaligheid te benadrukken. Want nu gaat het niet over iets in mij, zelfs niet over mijn bevinding of over mijn bekering. Maar nu wordt de zaligheid helemaal gelegd in God. Nog niet eens in God de Zoon, dat heeft natuurlijk wel alles mee te maken, die het heil verworven heeft of in de geest die het heil toepast. Maar het gaat hier vooral om die goddelijke verkiezing van eeuwigheid af al. Die in de Vader te vinden is. In zijn welbehagen. En daar valt de mens dus helemaal buiten. En ik weet, er zijn heel veel vragen over, er kan heel veel strijd over zijn. Maar hier horen we de taal van de verwondering. Mij met alle uitverkorenen. Daar valt elke verdienste, als er al sprake is van verdiensten, wij weten dat dat niet zo is. Maar hier, bij dat woordje uitverkiezing, daar is nu geen enkele, daar is geen vooruitgezien geloof. zoals de remonstranten beweerden. Er zijn geen goede werken, want de verkiezing is van eeuwigheid. Voordat we beginnen te leven, voordat we nog goed en kwaad gaan doen. Dus het is Gods soevereine, vrijmachtige, eenzijdige verkiezing alleen. En als we daar recht zicht op hebben, en je kan op de verkiezing natuurlijk ook een verkeerd zicht hebben, en dan raak je in de war en dan raak je in de strijd en in de knoop. Maar wie daar recht op zicht op heeft, ja, die komt in de verwondering terecht. Waarom hebt gij mij verkoren? Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren, die gij geen verlossing gunt. En nou vind ik zelf persoonlijk dat woordje, die gij geen verlossing gunt, niet het meest gelukkig gekozen woord. Want we weten uit de schriften, God gunt het elk mens. Maar ja, het moest natuurlijk rijmen. Bedoeld wordt die gij geen genade geeft. Maar de nadruk hier in dit gedichtje, dat ligt vooral op de verwondering. Waarom was het nou op mij gemunt? Want, zo zegt die dichter, schoon gij ruim zo vele en grote zonden in hen als in mij hebt gevonden. Er is geen onderscheid. Zo, meneer Van Drenthe zei wel eens, kijk, dat God Esau gehaat heeft, dat kan ik begrijpen. Maar dat de Heere Jacob lief gehad heeft, dat is een wonder. Want Jacob was niet beter dan Esau. En het is de taal van Jacob die we hier in de catechismus horen. Mij met alle uitverkoren. Waarom? Ik weet niet waarom ik uitverkoren was. Ik ben niet beter. Het is Gods genade alleen. Het wordt allemaal eenzijdig aan de Heere toegeschreven. Hij zal worden verheerlijkt. Het is door u en door u alleen om het eeuwig welbehagen. Daar zal het uiteindelijk toch op uitlopen, gemeente. En daarom, iemand heeft gezegd, van de verkiezing kan ik eigenlijk alleen maar zingen. Als ik erover ga redeneren, als ik over ga discussiëren, dan loop ik geheid vast. Er zijn er zoveel vragen te stellen. Maar als ik voor Gods aangezicht, als een goddeloze, als een vijandige zondaar openbaar kom, dan wordt het een wonder. Waarom was het nou op mij gemunt? Dan zal God de eer krijgen. Dan zal hij mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen. De hemelse blijdschap en de heerlijkheid. Ik voel mij altijd arm, gemeente, als ik daar iets over moet zeggen. Want wat geen oog heeft gezien, en wat geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensen hart is opgeklommen, dat heeft God bereid, degene die hem lief hebben. Heel vaak zie je in de schrift dat er eigenlijk alleen in een soort ontkennende manier wordt gesproken. Bijvoorbeeld in de openbaringen. Daar zal geen rouw meer zijn. En geen gekrijt. En niemand meer zal meer zeggen, ik ben ziek. Dan zal de dood niet meer zijn. Dus allemaal wat er niet is, wat hier nog wel werkelijkheid is, dat zal daar niet meer zijn. En wat er dan wel is, nou ja, daar worden dan vaak beelden voor gebruikt. Daar is het paradijs weer terug. De parelenpoorten, de straten van goud, de rivier, het water des levens dat daar stroomt. Maar dat is maar beeldspraak. Om ons een vage indruk te geven van iets van de heerlijkheid, van de blijdschap die daar zal zijn. Het mooiste vind ik nog wat Paulus zegt. Daar zal God alles zijn in allen. Die blijdschap en die heerlijkheid die daar ontvangen zal worden. Als God de tranen van de ogen afwist. De tranen vanwege de moeite en de vervolging, zoals de catechismus dat hier zegt. De tranen vanwege de verdrukkingen, zoals Jozef die heeft ondervonden. De tranen vanwege de gevolgen van de zonde, maar bovenal vanwege de zonde zelf. Daar hoeft Petrus nooit meer bitterlijk wenend naar buiten te vluchten. Want hij zal daar nooit meer vloeken. En hij zal daar de Heer Jezus nooit meer verloochenen. Daar zal Simson nooit meer huilen. Omdat hij in ketenen blind als een dwaas door de Filistijnen wordt bespot. Dan zal Jacob nooit meer bedriegen. Dan zal Abraham nooit meer hoeven te liegen. Want al die eerste dingen en al die vijanden, die zullen zijn weggedaan. Al die eerste dingen die zoveel verdriet en zoveel ellende hebben teweeggebracht, daar was een mens van verlost. Treuring en zuchting zullen wegvlieden, zegt de profeet. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. God, alles en in allen. Dan zal ik hem kennen, gelijk ik ook gekend ben. Eeuwig in God opgaan. Eeuwig die blijdschap te mogen kennen, die hier in beginsel wordt ontvangen. En want dat is ook zeker zo in het leven des geloofs. Daar is troost. Jonge mensen, denk maar niet dat het geestelijke leven een leven is van treuren en van zuchten. Dat is er zeker. Van droefenis, vanwege het lichaam der zonde en des doods. Maar er is ook veel blijdschap. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Er zijn momenten in het leven van Gods kinderen, jongens en meisjes, dan zijn ze zo blij. Dan gaan ze huppelen van zielenvreugd. Want ze mogen dan dat aangezicht zien van de verzoende God in Christus. En dat geeft blijdschap. Dat geeft ruimte. Dat geeft hoop, dat geeft uitzicht, dat geeft troost. Zelfs als ze aan die grote, die laatste dag denken dat ze voor het gericht van God zullen gedaagd worden. Ziende op hem, dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan, zo zegt Da Costa. Hun zonden worden echt niet meer in het gericht gebracht. God zal wel de boeken open doen voor degenen die nog voor eigen rekening leven. En wat dat zal zijn, gemeente, daar voel ik mij ook te arm voor om dat te zeggen. Als tot de schrik het geweten gaat spreken en de wet gaat spreken en de Satan gaat aanklagen en je op 1000 vragen geen antwoord hebt. Als Gods kerk in het gericht komt, in dat laatste eindgericht, dan worden al die boeken gesloten gehouden. Maar God zal het goede van hen voor de aandacht brengen. Dat eerste gericht en het gericht waarin Christus als borg voor hen is getreden, toen zijn die schulden en al die zonden uit Gods boek weggedaan. Hij heeft ze de diepten der zee geworpen. Als dat grote eindgericht komt, zo zegt de Heer Jezus in Matteüs 25, dan zullen de goede werken hem volgen. Want je hebt mij bezocht, zo zegt de Heer Jezus, toen ik in de gevangenis zat. En je hebt me een bekertje koud water gegeven toen ik dorstig was. En je hebt me gekleed toen ik naakt was. Die mensen zullen zeggen, maar wanneer was dat dan? Die houden daar geen boekhouding van bij. Nou, voor zover je dat een van de minste van mijn broeder hebt gedaan, heb je dat mij gedaan. Komt in, gij gezegende mijns vaders en beërft het koninkrijk der hemelen. Gemeente, wat een grote dingen zijn dit toch. Hè? Het gaat om zulke grote dingen in de kerk. Zouden we daar nou niet alles voor doen, jonge mensen, om dat ook te mogen verkrijgen? De apostel die zegt, werk toch je zaligheid met vrezen en beven. Zet er nou toch alles voor opzij, want Als je dit mag ontvangen. Dat eeuwige leven. En die eeuwige gelukzaligheid. Dan ben je de gelukkigste van alle mensen. Maar als je dit niet kent. Als je nog een vijand van God bent. En je hoeft echt dat niet in de bruutheid van je goddeloosheid uit te leven. Je hoeft alleen maar één ding te doen. Niet in hem te geloven. Niet voor hem te buigen. Wie niet voor mij is, zo zegt Jezus, die is tegen mij. Ach, zoek de Heer. Buig je knieën vanavond nog eens. En leg deze woorden van de catechismus daar nu eens naast. En zeg, Heere, ik kan u niet ontmoeten zoals ik nu leef. Wilt u mij toch zicht geven op deze dingen die vanavond verkondigd zijn? Ontdek mij aan mijn levenseinde. Ontdek mij aan mijn boze hart. Maar wilt u voor al de Heer Jezus Christus aan mijn hart openbaren? Want alleen zo zal ik in dat gericht vrijgesproken kunnen worden. Alleen zo zal ik getroost met die oude psalm naar dat eindgericht kunnen toeleven. Als ik mag weten dat ik straks gedurig voor eeuwig bij hem mag zijn. En dat de Heer mij na de dood in zijn eeuwige heerlijkheid en blijdschap zal opnemen. Amen. Zo mochten we een en ander maal hier in uw huis het woord horen. Vanochtend vanuit de geschiedenis van Jozef, die ook de kinderen in de kerk allemaal kennen, mocht de gestalte van Christus weer oprijzen. En mocht ook uw goddelijk welbehagen gepredikt worden, hoe u hebt gezorgd voor volle schuren, nog eer die hongersnood aanbrak. Het genadeverbond is van eeuwigheid, nog voordat het werkverbond verbroken werd. En u had al gedachten van vrede, voordat Adam viel. We bidden u, Heere, nu dat vanavond ook aan de orde kwam, over het gericht over de eeuwige blijdschap. Het is genade alleen. Eenzijdige, onverklaarbare, onbegrijpelijke zondagsliefde. Heere, leer ons ervan profiteren. Door u aan te grijpen in dat aanbod van genade dat u zo ruim en zo rijk vanochtend ook liet prediken. En elke zondag weer. Dat u geen lust hebt in de dood des goddelozen. Geef ons werkzaamheden, Heere, met woorden van die strekking. Om u aan te grijpen op uw eigen woord. Heere, hier staat het. Zou u het zeggen en het niet doen. En spreken en niet bestendig maken. En geef zodat wij allen, hier of thuis, of wie u het ook betreft, iets mogen gaan zien van de beminnelijkheid en de schoonheid, de dierbaarheid, de noodzakelijkheid, de gepastheid van die borg. Om in zijn bloed alles te vinden wat we nodig hebben, om getroost te leven en ook straks getroost te sterven. Wees u met ons het verdere van deze rustdag. Breng ons veilig thuis. Bewaart u ons deze avond ook voor de boze. En de week die we begonnen zijn, wilt u ons helpen in alle dingen. De kinderen op school, de jongeren in de studie of op het werk, de ouderen in het gezin, in de maatschappij. Of als er geen werk is of als er zorgen zijn rondom het werk, wilt u ook daarin uw genade betonen. Gedenk ons, Heere, in alle omstandigheden van het leven, van ouderdom, van ziekte, van nood. Wil ons allemaal bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood. En geef dat we ook aanstaande vrijdagavond, als er nog een avond belegd wordt, waar een boek gepresenteerd wordt, waar het gaat om uw gunst, om uw trouw en om uw woord, dat we ook die gelegenheid mogen gebruiken, Heere, om ook met onze jongeren mee te leven, die ook in dat boek ook een handreiking aangereikt krijgen, om ook door dit leven te kunnen ziende op u. En geef ons zo dan een goede en een gezegende avond. Met onze oude broeder dominee Tana zo sterk. En als hij volgende week hier het woord mag bedienen, geef hem de gezondheid, de kracht, het leven. En ook onze broeder Borsmiddags wil ook ons in Gent nabij zijn. En geef dat we uw tijd ook weer ontmoeten mogen. Sterk ons in alle dingen. In de huisbezoeken, de catechisaties, het verenigingsleven. Heere, ontferm u over ons. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit de avondzang het tweede en het vierde vers. Avondzang vers 2. Toon ons uw goedheid en uw macht door uw bescherming deze nacht. En het vierde vers houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. 2 en 4 van de avondzang. ontvangen binnen de harten de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.